Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. Zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Hier hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars, heksen, mythische wezens. Luister. Duister. En huiver. Naar Duister.
Hallo, duisteraars.
Hallo.
Welkom bij aflevering 11.
Ja, daar zijn we weer.
Ja, hoe gaat het met je?
Ja, wel prima. Met jou?
Ja, goed.
En hoe gaat het met onze baby?
Ook goed.
Ja?
Ja. We hadden vorige week een echo en ze is helemaal goedgekeurd.
Nou, wat fijn. En hoe lang moeten we nou nog?
20 weken.
Hadden we al verteld wat het wordt?
Nee. Oh, ik heb het al verklapt.
Ja?
Ja, ik zeg net ze.
Oh, ja. We krijgen een meisje.
Een meisje. Ik hoop dat ze ook echt een ontzettende duisteraar wordt later.
Dat hoop ik ook.
Ja. Vorige keer hadden we natuurlijk de special.
Ja.
Ik heb trouwens heel hard gelachen om een comment op Instagram van iemand die een duisteraar die van zijn fiets afviel of zowat. Omdat ze schrok van de geluidsfragmenten.
Ja.
Dus het spook is lekker bezig met zijn audiootjes.
Ja, we hopen dat jullie het leuk vinden. Een beetje zo'n sfeerverhogende geluidsfragmenten.
Wij wel. Ik vond het heel grappig, want hij liet het me horen. En ik schrok zelf.
Ik schrok ook.
Terwijl het mijn eigen verhaal is. Ja. Dus ik wist dat het ging komen en toen schrok ik.
Ja, en hij stuurt mij altijd alleen maar stukjes als er een geluidsfragment is waar hij iets mee gedaan heeft. Dus ja. Ik wist ook dat er wat ging gebeuren. Het was ook maar een stukje van 2 minuten, echt alleen dat stukje. Dus je weet dat er wat komt en dan toch schrikken.
Ja. Ja. Hij schrikt er zelf ook van, terwijl hij het zelf maakt. Ja. Dus nou, dat is wel grappig.
Bedankt voor je reactie in ieder geval. We vinden het altijd heel leuk om alles van jullie te lezen. En als je ons wil zoeken op social media om ook die comments te lezen of een comment achter te laten, dan kan dat op Instagram, het Duister de Podcast, Facebook, gewoon zoeken op Duister de Podcast.
Hmm.
En YouTube is Duister de Podcast.
Yes.
En daar kun je ons nog steeds niet zien, maar wel horen.
Ja, dat.
Oh, je kan ons daar tegenwoordig wel zien.
Oh?
Ja, want ik heb mijn duct tape dingen staat tegenwoordig op
iemand
YouTube.
Echt een of andere rare wappie had gereageerd met Crazy Girls of zo.
Ja, zoiets, ja. Ik weet niet waar die meneer vandaan kwam. Maar
ik vond het heel grappig.
Ik denk niet dat hij behoorde tot onze duisteraars, maar
denk
gewoon
niet.
Iets had gezocht op duct tape.
Een duct tape fetish of zo.
Echt geen idee.
Nou ja, hoe dan ook. Ik ga beginnen deze week.
Ja, het is jouw beurt.
Heb jij een kleine teaser met wat jij gaat doen vandaag?
Nou, leuk dat je het vraagt, want die heb ik.
Oh, heb je erover nagedacht?
Ik heb er deze keer gewoon over nagedacht.
Nou, vertel.
Dat is ook maar heel kort.
Oh.
Makkelijk te onthouden.
Ah.
Kinderen zijn niet altijd onschuldig.
Niet? Die van mij wel. Ik heb echt hele leuke kinderen.
Nou.
1 van 30 en 1 van 3. Heel flauw. Oké, nou, ik ga gewoon beginnen, oké?
Ja, graag.
Oké, here we go. Kim.
Ja.
Ken jij de opmerking, ik kan niet heksen?
Zeker.
Nou, dat is mooi, want vandaag gaan we het over heksen hebben.
Heksen?
Ja, en dan vooral over heksenprocessen.
Heksenprocessen.
Uit de middeleeuwen. Niet te verwarren met processierupsen. Daar moest ik zelf de hele tijd aan denken.
Maar dat was ook het eerste waar ik aan dacht toen jij zei heksenprocessen.
Heksenprocessen.
Is dat een Scrabble-woord?
Vast wel. Overigens noem het Spook en ik de eikenprocessierups al een jaar de eikelprosecco-rups.
Zo klinkt hij wel gelijk een stuk leuker.
Dus als het ooit nog een keer voorbij komt en je denkt, wat zegt zij nou? Dan gaat het dus over de eikenprocessie rups.
Oké. Okay.
Maar vandaag heksen dus.
Heksen.
Ja. Ik heb lang getwijfeld of ik een Nederlands of een buitenlands verhaal zou uitkiezen.
Ja.
Het jammer is alleen dat Nederlandse verhalen vrij oppervlakkig beschreven zijn. En wij duiken natuurlijk liever de diepte in deze podcast. Dus ik heb toch gekozen voor een buitenlands heksenverhaal.
Een Amerikaanse?
Nee, we gaan naar Ierland.
Ierland?
Ja, daar waren we nog niet geweest.
Nee, leuk uitstapje.
Precies. Nou, iedereen kent natuurlijk wel een beetje de bekende heksen. Die van Hans en Grietje bijvoorbeeld. Of de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje.
Ja.
Maar dit zijn sprookjesheksen. Je kijkt me aan.
Ja, nee. Ik dacht dat er nog wat achteraan kwam.
Nou, niet
echt. Ik zat heel verwachtingsvol te kijken.
Nou ja, ik bedoel meer te zeggen dat iedereen heeft wel een idee van een heks. Kromme neus, pukkel erop, ja. Weet je wel. Puntmuts, dat soort dingen.
Ja.
Maar het echte verhaal van, tussen aanhalingstekens, echte heksen is wel een stuk treuriger dan dat. Maar ja. Dat is mijn
specialiteit.
Mijn specialiteit, treurig. Oké, daar gaan we. Heksenprocessen zijn een wereldwijd fenomeen. Bijna ieder Europees land kent zijn eigen verhalen over heksenprocessen. Ook Amerika schuwde deze processen niet. Ongeveer 4 eeuwen lang, tussen 1350 en 1750, voerde rechter strijd tegen heksen en tovenaars. Vervolging van heksen heeft echter niet altijd bestaan. In 906 werden mensen die in magie geloofden nog uitgemaakt voor ketters. In de 12e en 13e eeuw veranderde deze houding door de demonenleer.
De demonenleer?
De demonenleer. Eerst waren de straffen naar aanleiding van heksenprocessen nog mild, maar vanaf de 13e eeuw wordt verbranding voor het eerst genoemd als straf. De middeleeuwen, niemand weet precies waar die begonnen, maar de meeste historici gaan ervan uit dat deze periode rond het jaar 500 begon. En rond 1450 overging in de moderne tijd.
De moderne tijd?
De moderne tijd, ja. Maar goed, de middeleeuwen waren donkere en zware tijden. Ziektes, criminaliteit, armoede en erbarmelijke omstandigheden zorgden ervoor dat men een zwaar leven leidde. Mensen leefden vaak in kleine gemeenschappen waar iedereen elkaar kende en waar men zich veilig voelde. Als er iets opvallends gebeurde, zoals een slechte oogst of plotseling gestorven vee, wakkerde dit het geloof in duistere magie aan. Ook heidenen, dus mensen met een andere geloofsovertuiging dan het christendom, werden tot zondebok bestempeld en al snel werden alle uitoefenaars van verschillende soorten magie aan elkaar gelijkgesteld. Het negatieve beeld van de heks was geboren. Heksen hielden zich bezig met zwarte magie, waren kwaadaardig en aanbaden de duivel. Ze gebruikten hun magische krachten om anderen te controleren en kwaad te doen. Ook zouden zij 8 keer per jaar een heksensabbat doen. Een heidens feest waarbij heksen een zalf maakten van gekookte, pasgeboren kinderen. En dan het liefst van ongedoopte jongetjes.
Pardon?
Ja. Door zich met gekookte kindjes zalf in te smeren, zouden zij kunnen vliegen naar bijeenkomsten waar ze met de duivel dansten en hem aanbaden in de gedaante van een bok. Zij zouden er kindervlees verslinden en met de duivel geslachtsgemeenschap hebben.
Wat is er met die kinderen?
Ja, die doen het goed, denk ik.
Zijn onschuldige zieltjes.
Ja, en dan het liefst ongedoomd, want dat is natuurlijk helemaal hekswaardig.
Ja, tuurlijk.
Vooral adellijke lieden geloofden in de sabbatfeesten. En zij wilden een manier vinden om heksen te stoppen. Want
tuurlijk.
Het ging natuurlijk helemaal tegen hun natuur in.
Ja.
Om deze mensen op te sporen werden heksenjagers ingezet. Heksenjagers waren groepjes mensen, meestal mannen, die op zoek waren naar vrouwen die beschuldigd waren van hekserij. Deze inquisiteurs, zoals ze zichzelf noemden, waren ervan overtuigd dat ze het juiste deden voor de gemeenschap en voor de beschuldigde in kwestie. Men was er stellig van overtuigd dat de ziel van een heks onrein was en dus niet in de hemel zou komen. De inquisiteurs wilden het liefst dat de heks schuld aan hekserij bekende en oprecht spijt had van haar daden, zodat ze toch nog kans had om de hemel te bereiken.
Ja, ja. Oké.
Het moet voor de vermeende heksen een onthutsende teleurstelling zijn geweest om te ontdekken dat God hen niet kwam helpen tijdens het proces en ook niet tijdens een marteling. En dus dachten deze arme vrouwen dat zij wel schuldig moesten zijn. Er zijn gevallen beschreven waarin heksen hun rechters opgelucht en huilend bedankten na hun veroordeling. Omdat zij daadwerkelijk geloofden een onreine ziel te hebben, konden zij zich bekeren tot het christendom, waarna eerst dood door verwerging plaatsvond om zo toch nog voor God te kunnen verschijnen. Het lichaam werd daarna alsnog verbrand om alle kwaad voor goed teniet te doen. Als een beschuldigde vrouw eenmaal voor de rechter moest verschijnen, waren er verschillende methodes om vast te stellen dat zij daadwerkelijk een heks was. Bekende versies hiervan zijn de heksenwagen en de waterproef. Deze ging als volgt. De heksenwagen. Die ken je, denk ik
wel. Ja, die ken ik wel, ja.
De heksenwagen was een levensgrote weegschaal die een paar centimeter boven de grond hing, normaal bestemd voor het wegen van marktwaar, maar in gevallen van een beschuldigde heks een apparaat dat over leven of dood besliste. Het wegen gebeurde volgens strenge regels en kostte in die tijd heel wat geld. Wanneer de verdachte het juiste gewicht had, kreeg zij het certificaat van wegingen mee. In het certificaat stond beschreven dat de verdachte geen heks was, waarna zij kon terugkeren naar huis zonder te worden gelyncht door de dorpgenoten.
Maar wat is een goed gewicht? Wie bepaalt wat een goed gewicht is?
Ja, daar komen we zo bij.
Okay.
Maar wie in verhouding tot de lichaamslengte een te laag gewicht had, kon waarschijnlijk vliegen.
Ja, natuurlijk. Ja.
En was dus heks. Dat vooral vrouwen in die tijd te licht bevonden werden, is niet gek. Het waren vaak armoedzaaiers en bedelaars die beschuldigd werden. Dus die hadden toch al niet
te Nee, die
eten.
Hadden niks te eten. En dus die
nee, die waren graafmager. Dus dan
worden.
Was je al snel een heks. Daarbij werd de waagmeester nogal eens omgekocht. Voor een paar dukaten werd de weegschaal verkeerd afgestemd en zo kon de uitkomst makkelijk beïnvloed worden.
Lekker.
Ja. In Oudewater kun je het museum De Heksenwaag, nog een echt gebruikte heksenwaag, bewonderen. Je mag hem zelfs uitproberen als je wil.
Oh?
Ja.
Hoeveel heksen zijn er al uit voortgekomen?
Nul. Ja, want deze heksenwaag, dat las ik toevallig, is door koning Lodewijk, als het goed is, correct me if I'm wrong, die heeft toen gezegd dat deze wagen helemaal eerlijk is. En omdat hij zo eerlijk is, zijn er nooit vrouwen veroordeeld tot heks.
Oh?
Dus hij gaf het juiste gewicht aan in verhouding tot de lichaamslengte.
Lengte.
Dus geen één vrouw is daar ooit veroordeeld tot heks.
Nou, dat is wel eerlijk.
Ja, toch?
Ja.
Dan de waterproef. Bij de waterproef werd getest of een persoon te licht was en dus een heks zou kunnen zijn. Er werd touw om de handen en voeten van de beschuldigde gebonden en een touw om de middel, waarna de persoon in het water werd gegooid. Als de persoon zonk, dan was zij geen heks.
Ja.
Bleef ze drijven, dan wist men genoeg.
Ik vind dit zo'n achterlijke theorie.
Ja.
Hoe kan je nou, als je niet kan zwemmen, dan zink je toch gelijk, want dan ga je toch gewoon
maar we hebben
dood.
Het over de middeleeuwen, hè?
Ja, zo dom. Zo dom.
Ja, het jammer aan deze proef was dat veel mensen al verdronken waren tegen de tijd dat ze uit het water werden gehezen.
Ja.
Er is één verhaal bekend van een meisje die dacht, joe, ik laat wel even zien dat ik geen heks ben. Die heeft zichzelf vastgebonden, is in het water gesprongen. Die zonk, heeft haar adem ingehouden en gewoon iedere keer zo boep, zo'n blubje laten gaan. En tegen de tijd dat ze omhoog kwam,
was
leefde
iedereen
ze
weg.
Nog. Nee, nee, maar ze had ze wel bewezen dat ze geen heks was.
Ja. Ja, dan moet je wel slim zijn.
Ja.
Net zoals dat slachtoffer van Herb vorige week. Die in één keer dacht, ik doe gewoon alsof ik dood ben.
Ja, precies.
Dat werkt.
Ja.
Ja.
Als vrouwen deze proef al overleefden, werden ze gedwongen om te vertellen wie de andere heksen waren waarmee ze Sabbat zouden vieren. Wisten ze of wilden ze dit niet vertellen, dan werden ze gemarteld. Marteling had een aantal gradaties. De laagste graad van martelingen waren de duimschroeven aandraaien of nagels uittrekken.
Ieuw.
Ja, heel erg pijnlijk lijkt me dat. De tweede graad was het uitrekken op de pijnbank.
Oh ja, ik wilde net zeggen, het is niet alsof het hierna beter wordt.
Nee.
Maar ja, het wordt alleen maar erger.
Ja. Bij de derde en laatste graad werden de handen en benen verbrijzeld.
Ja, oké.
Dus maar, dan was je geen heks, maar dan had je toch de rest van je leven verbrijzelde handen en benen.
Ja, het is ook niet dat ze in die tijd er een paar platen en schroeven inboorden.
Nee.
En zeiden van, goh, kindje, bent wel maar hersteld. Dan ben je dus gewoon
succes
de rest
met
van
je
leven invalide.
Ja. Er waren overigens nog bizar veel andere vormen van marteling. Die kennen we allemaal wel een beetje. Vaak was dreigen met marteling al voldoende om de beschuldigde heks alles te laten bekennen wat men maar wilde horen.
Ja, die kozen natuurlijk eieren voor hun geld.
Mm-hmm. Maar wat doe je dan? Je weet dat je het niet bent. Dan verzin je maar een verhaal.
Ja, tuurlijk. Want dan beschuldig je gewoon die vervelende buurvrouw van drie huizen verderop.
Ja.
Ja, als je toch van eraf moet, dan maar zo.
Dan maar zo.
Ja.
Ja. Nou, Kim.
Ja.
Als ik ooit van je af moet.
Hey, wacht even. Ik ben al lang geleden verklaard tot heks. Ik heb zelfs een certificaat.
Oh, dat is waar. Ja, ja, ja. Ik heb die foto.
Ja.
Ja. Je bent veroordeeld door een Spaanse inquisiteur, volgens mij.
Ja, voor hekserij.
Ja.
Ik heb gewoon een certificaat dat ik echt een heks ben.
Misschien kan ik die foto wel even opsnoren. Dan gooi ik hem wel online. Dat
ja,
is wel grappig.
Dat is goed, ja. Zal ik ook nog even vertellen waar ik die dan heb gekregen, even snel?
Nee, dat zetten we er dan wel bij.
Oké.
Dan is het voor nu een groot mysterie.
Ja, oké.
Nou, dan gaan we door naar mijn verhaal van vandaag. Dat gaat over de heks van Kilkenny.
Kilkenny?
Ja.
Waar ken ik Kilkenny van?
Geen idee, maar het is een Iers stadje.
Ja, zover was ik.
Alice Keitler wordt geboren in 1263 in Keitler's House, Kilkenny, Ierland. Haar voorouders zouden Vlaamse kooplieden zijn geweest die zich een eeuw eerder in Ierland vestigden. De vader van Alice is bankier en als hij sterft in 1298, erft Alice als enig kind zijn bedrijf en eigendommen.
Dat is dat niet heel bijzonder? Dat een vrouw iets erft?
Ze is zijn enige erfgenaam, hè?
Ja, oké. Okay.
Dus in dit geval...
Ja, maar ik heb het idee dat het dan naar een oom of een buurman of gewoon iemand anders dan een vrouw gaat.
Nou ja, in dit geval niet.
Nee. Misschien ben ik ook wel helemaal verkeerd geïnformeerd.
Ja, dat misschien een beetje.
Die kans bestaat.
Ja. Niet lang na de dood van haar vader trouwt Alice met haar eerste echtgenoot, William Outlaw, in 1280. Hij is een voormalig medewerker van haar vader. Behalve dat hij niet alleen een succesvolle bankier is, is William ook de broer van Roger Outlaw, en deze moet je even onthouden, die later kanselier van Ierland zal worden. Alice en William krijgen een zoon die ze ook William noemen. Na de geboorte van William besluit Alice hun huis uit te breiden naar St. Kieran Street en er een herberg van te maken. Ze huurt een aantal meisjes in om haar in het drukke herberg te helpen. Een van de meisjes, Petronella de Media, wordt de vertrouwelinge van Alice. Alice is mooi en aantrekkelijk met haar knalrode haar en naar verluid erg goed in het manipuleren van mannen die ze haar geschenken en gunsten laat geven. Als gevolg hiervan wordt de herberg goed bezocht door veel mannen, zowel jong als oud, die haar aandacht zoeken.
Maar hebben we het over een herberg of over een bordeel?
Nee, het is een herberg.
Het is echt een herberg.
Ja, het is echt een herberg. Een paar jaar later wordt William, de echtgenoot...
Ja, niet de zoon.
Nee, de echtgenoot, ziek en hij sterft plotseling en Alice erft zijn fortuin alweer.
Alweer.
Weduwe zijn is niet voor Alice, altijd maar zwart dragen. En ze strikt in 1302 een nieuwe echtgenoot, Adam LeBlunt. Of LeBlunt. LeBlunt.
LeBlunt.
LeBlunt. Ik kan het niet helemaal afvinden.
Het wordt steeds Zweedser. Of Scandinavisch.
Ja. Een andere rijke bankier.
Natuurlijk.
Ze heeft het op de bankiers. Maar ook hij sterft niet lang daarna. Vermoedelijk naar een drinkpartij in 1308. En Alice erft zijn bezittingen. Ze trouwt opnieuw, dit keer met Richard de Wal, in 1309. Richard is een rijke pandjesbaas en je raadt het al, ook hij wordt plotseling ziek en sterft. Opnieuw profiteert Alice van deze ontzettende tragedie, aangezien ze al het bezit van haar overleden echtgenoot erft.
Hoe rijk is deze vrouw inmiddels?
Behoorlijk. Dat is namelijk precies de volgende zin van mijn verhaal. Alice is nu substantieel rijk en je zou verwachten dat ze het even prima vindt zonder echtgenoot. Maar nee hoor, mevrouw houdt niet van weduwe zijn. En ze trouwt in 1316 alweer. De gelukkige is dit keer John Le Pau, die al een aantal kinderen heeft. Het echtpaar krijgt een dochter genaamd, let op, Basilia.
Basilia?
Ja, Basilia.
Op de een of andere manier doet het me aan Harry Potter denken.
Ja, mij ook wel een beetje. Maar je voelt hem aankomen, John's gezondheid verslechtert, hoewel hij nog maar van middelbare leeftijd is. Hij voelt zich net een vaadoek, zijn eigen woorden, slap en traag. Zijn haar valt uit, zijn handen krijgen ouderdomsvlekken en zijn haar wordt grijs. Uit angst dat het werk van zijn vrouw is, roept hij vlak voor zijn dood hulp in van de broeders in de Sint-Franciscus-abdij in Kilkenny. De broeders nemen op hun beurt contact op met Richard Le Debre, de bisschop van Ossory, om de zaak te behandelen. Alice, alweer weduwe, heeft ondertussen meerdere huizen op haar naam staan waartussen ze verblijft. Ze mag dan wel behoorlijk rijk zijn, haar reputatie is niet best. Volgens haar stiefkinderen heeft Alice hun vader zo het huwelijk ingetoverd. Als ze er vervolgens voor heeft gezorgd dat ze al hun rijkdommen aan haar overlaten, vermoordt ze elke echtgenoot met magie en gif en laat ze hun kinderen, de rechtmatige erfgenamen, met lege handen achter. Rond deze tijd beginnen de geruchten over Alice, dat ze satanische rituelen en riten zou uitvoeren, ze zou het christelijk geloof negeren en ze zou geheime bijeenkomsten organiseren om zwarte magie te beoefenen. Na de plotselinge dood van John, de vierde man, Onder mysterieuze omstandigheden gaat het gerucht dat hij voor zijn dood een zwaar vergrendelde kast heeft geopend in de kelder van hun huis. De geruchten gaan dat de kast een reeks tovenarij-attributen bevat. Waaronder ogen van raven, wormen, nachtschade en afgeknipt haar van haar overleden echtgenoten. En dat allemaal gekookt in een pot gemaakt van de schedel van een onthoofde dief. De bisschop van Ossory doet ondertussen talloze pogingen om Alice te laten arresteren, maar hij wordt telkens verhinderd. De beschuldigingen die tegen Alice zijn ingebracht zijn onder meer het gebruik van tovenarij, het brengen van offers aan demonen en ketterij. Er wordt nu zelfs beweerd dat Alice een vormveranderende zwarte hond heeft als haar incubus.
Oh, natuurlijk.
En een incubus is een mannelijke demon die vrouwen bespringt en dan daar geslachtsgemeenschap mee heeft.
De mannelijke versie daarvan is toch een succubus?
Nee, dat is de vrouwelijke
versie. De vrouwelijke versie, bedoel ik.
Maar het nageslacht van de incubus is dan aanleiding tot misvormingen, heksen en andere ellende.
Ja.
Nou ja, Alice moet er vooral om lachen en ze zegt voor de grap dat ze hem Blackie noemt.
Wat?
Maar bisschop Ossory heeft echter een moeilijke taak, aangezien Alice op hoge plaatsen supporters heeft. Hij schrijft in 1324 bijvoorbeeld een brief met een noodoproep aan Roger Outlaw, de broer van
William,
de allereerste echtgenoot.
Ja.
Met het verzoek om een arrestatiebevel voor Alice en haar meiden. Ossory's verzoek wordt niet alleen afgewezen, maar er volgt ook een verrassende arrestatie van de bisschop zelf.
Oh.
Geheel verzorgd door William, de zoon van Alice. Hij is bevriend met Baljuw Arnold Le Poe, de broer van John Le Poe, ook een voormalig echtgenoot. Ja. Om de bisschop te blokkeren laat Le Poe hem arresteren en 17 dagen opsluiten in de gevangenis van Kilkenny. Dit is een moedige zet, aangezien het opleggen van een gevangenisstraf aan een geestelijke niet alleen illegaal is, maar ook een zonde die alleen door de paus kan worden vergeven.
Nee. Zit allemaal een beetje in de knoop te zitten.
Ja, maar die regeltjes doen ze niet.
Ja, dat is ook alleen maar als het je uitkomt, dan is het A. En anders dan maken we er gewoon B of C of D van.
Nee, A is dat nee.
Nee.
Nee, nu is A niet van toepassing, dus nu B.
B.
Maar dan reist John Darcy, opperrechter van Ierland.
Opperrechter.
Zeker, niet de minste. Vanuit Dublin naar Kilkenny en hij laat de bisschop weer vrij. Oh. Ja, hij heeft meer macht, dus ja, hij kan het doen.
Oh.
John Darcy onderzoekt vervolgens de halfslachtige details van de strafzaak en komt tot de conclusie dat alle aantijgingen correct zijn. De ooggetuigen verslagen van de stiefkinderen van Alice dragen hier aan bij. Voor Darcy is het zo klaar als een klontje. Alice is schuldig aan hekserij en wordt officieel in staat van beschuldiging gesteld. En deze luidt als volgt. Het communiceren met demonen, offers brengen aan demonen, het maken van haat- en liefdesdrankjes, verraad aan de kerk, het instemmen van geslachtsgemeenschap met een demon, het vermoorden van haar echtgenoten.
Hoe? Ik zie mezelf al hier bij de rechtsbank staan. Ja. Van... Ja, maar mevrouw, u heeft geslachtsgemeenschap gehad met een demon. Wat heeft u daarop te zeggen?
Ja,
nou, echt.
Dit kun je toch niet meer voorstellen?
Nee,
ja,
gewoon
mensen
echt
geloofden daar gewoon echt in.
Ja.
Goed en kwaad en niks ertussenin. Dat was het gewoon.
Ik kan trouwens wel een liefdesdrankje gebruiken. Dus als iemand een recept heeft...
Nou, vraag het even aan Alice.
Ja.
Voor dit hele zootje wordt Alice veroordeeld en haar straffen zullen zijn... Zij zal door de straten worden voortgesleept, terwijl zij aan de achterkant van een paard en wagen vastgebonden zit. Dan zal het aanwezige publiek mogen joelen en rottende voedselwaren mogen gooien. En daarna zal zij naar de verbrandplek worden geleid om vervolgens op de brandstapel levend te worden verbrand.
Levend? Dus ze worden niet meer eerst gewurgd en dan verbrand, maar gewoon levend?
Nee, Alice was zo'n ontzettende heks, die kreeg daar de kans niet meer voor, blijkbaar.
Oh.
Maar Alice denkt ook you to the loo en vraagt naar de hulp aan Roger Outlaw, de ex-zwager. En vlucht vervolgens naar Dublin om haar veroordeling te ontlopen. Haar vertrouwelinge, Petronella, is niet zo fortuinlijk en blijft achter in Kilkenny. Om de woedende menigte die zich voor het huis van Alice heeft verzameld te kalmeren, wordt Petronella met grof geweld gearresteerd. Ze wordt gevangen genomen, geslagen, gemarteld en uitgehongerd, totdat ze opgeeft en ze Alice voor eens en altijd veroordeelt in haar afwezigheid. Ze bekent het volgende.
Bekend, de zaakjes.
Ja. Nou, daar gaan we hoor.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Alice heeft een demon toegestaan haar vleeselijk te kennen. Zij had duivels geraadpleegd en drankjes gemaakt. Bij een andere gelegenheid op het kruispunt buiten de stad had ze 3 hanen geoffend aan een zekere demon die ze Robin noemde, die ze vanuit de diepte van de onderwereld had opgeroepen. Ze had het bloed van de hanen uitgestort, de dieren in stukjes gesneden en de ingewanden gemengd met spinnen en andere zwarte onderkruipsels zoals schorpioenen en wormen, samen met een kruid dat duizendblad wordt genoemd.
Sinds wanneer hebben ze schorpioenen in Ierland?
I don't know, man.
Misschien hebben ze die wel hoor trouwens, maar ik vind Ierland niet bij uitstek een schorpioenenland.
Nee, nou ja, blijkbaar had ze ze wel.
Oké. Okay.
Ze had dit mengsel in een pot gekookt met de hersenen en kleren van een jongetje die zonder doop was gestorven, samen met het hoofd van een overvaller die was onthoofd. Ze hebben wat met onthoofde overvallers of zo. Petronella was verschillende keren op verzoek van Alice aanwezig geweest bij deze ceremonies. Ze had daarnaast ook ingestemd met een pact waarbij ze een medium zou zijn tussen Alice en de demon, Robin wordt die genoemd. En terwijl Petronella zelf toekeek, had de verschijning geslachtsgemeenschap met Alice. Na deze schandelijke daad veegde ze haar met haar eigen hand de walgelijke plek schoon met lakens van haar eigen bed. Hoe komt die vrouw erop?
Ik heb geen idee. Dan heb je wel echt goede fantasie ook, hoor.
Blijkbaar was het hebben van seks met een demon iets wat ze echt als kwaader dan kwaads beschouwen. Echt het meest verschrikkelijke wat je kon doen.
Ja. Ja.
Daar kun je je toch niks bij voorstellen?
Ja, maar ik vraag me echt af, zou Alice misschien gewoon een scharrel gehad hebben? En dat ze daar, omdat het dan niet kan of zo, dat ze er dan een demon van maken?
Ik heb geen idee.
Want ik
er
weet
is
niet
echt iets wat daarop duidt, overigens.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het misschien niet zo netjes is om, weet ik veel, als je voor de 4de keer weduwe bent geworden, een beetje random casual seks te hebben met vreemde mannen.
Ja, dat is dan maar een demon.
En dat het dan een soort van satanisch, of nee, niet satanisch, niet het juiste woord, maar ik kan even niet op
een verklaring of zo.
Ja, een verklaring.
Ja, ik weet het niet. Het enige wat ik kan bedenken is dat deze mensen in die tijd gewoon echt geloofden dat God en zijn tegenhanger, de duivel, levensecht zijn.
Ja.
Hun hele gedrag paste ze daarop aan. Geen slechte dingen doen, want dan val je in de handen van de duivel. Ja,
ja.
Dus wij kunnen ons daar niks meer bij voorstellen.
Nee, helemaal niet. Nee.
Het waren echt ontzettend godvrezende mensen. We gaan door. Petronella is ook nog van mening dat zij en haar meesteres een magisch drankje op een houten balk hadden aangebracht, waarna beide vrouwen konden vliegen. Nu is de maat vol voor John Darcy en Petronella wordt vervolgens gedwongen een openbare verklaring af te geven dat Alice en haar volgelingen zich schuldig hebben gemaakt aan hekserij. Right.
Tuurlijk, ja, oké. Okay.
Zij verklaart het, dus het is zo. Ondanks dat Petronella een geldboete wordt aangeboden, want de doodstraf kwam eigenlijk nog net niet voor. En helemaal niet verbranding, maar weigert Petronella zich te bekeren tot het christendom. Want als je dat dan deed, dan kon
je
toch nog,
waren je zonden vergeven en dan kon je verder als een rein mens.
Ja, precies. Maar dat doet ze dus niet. Omdat Alice nog steeds niet is teruggekeerd en niet voldoet aan de oproep om bij haar eigen rechtszaak aanwezig te zijn.
Nee, vind je het gek?
Nee. En Petronella dus weigert zich te bekeren, wordt er dan maar besloten dat Petronella de straf van Alice zou moeten ondergaan om het volk rustig te houden. Zij willen immers bloed zien.
Ja, natuurlijk.
Ja. Petronella's straf wordt in de vroege ochtend van 3 november 1324 uitgevoerd. Verzwakt, bont en blauw en uitgehongerd wordt ze naar de brandstapel gesleurd. Ze jammert als ze aan de paal wordt vastgebonden en het vuur onder haar oplaait. En ze smeekt Alice om haar te komen redden. Helaas voor Petronella komt Alice niet en wordt ze levend verbrand. De eerste vrouw die in Ierland wordt verbrand wegens ketterij.
Zo sneu.
Ja.
Echt heel zielig.
Ja.
Je wil
gewoon
niet
de straf van een ander die niet eens schuldig is.
Nee, ook dat nog.
Nou ja, of Alice echt een heks was, dat weten we natuurlijk niet. Het zou wel aannemelijk kunnen zijn dat zij wel degelijk haar echtgenoot heeft vermoord voor hun eigen noemen. Maar ja, dat weten we niet, want daar is natuurlijk geen onderzoek naar gedaan.
Nee.
Want men geloofde toch wel dat ze een heks was. En nadat Petronella verbrand is, is Alice ook nooit meer gezien. Maar ergens in een brief naar iemand, en die heeft ook weer gereageerd, staat een soort van aanwijzing dat ze in Vlaanderen nog is gezien. Maar niemand heeft ooit nog wat van Alice gehoord.
Oh, daar komt de vader natuurlijk vandaan.
Ja, de voorouders.
Ja, de voorouders.
Ja, maar of dat waar is, nobody knows.
Nee.
Dat was het verhaal van de heks van Kilkenny.
Jeetje.
Ja.
Ik kan gewoon niet. Hoe kan je nou? Hoe kan het?
Ja.
Ik weet het niet. Geen idee.
Ik weet het ook niet. Ja, behalve dan dat toen ik hier onderzoek naar deed, is dat deze mensen gewoon daar echt in geloven.
Ja.
Echt, maar dan ook. Ik heb nog gedacht om dit verhaal in plaats van Ierland naar Amerika te gaan, naar de Witch Trials of Salem. Ja, die kent denk ik iedereen wel. Maar volgens mij was jij degene die mij daarop wees een tijdje terug. Mm-hmm. Dat er recent onderzoek is uitgebracht waarin wordt gesteld dat tijdens de heksenprocessen in Salem, daar werden 24 vrouwen beschuldigd van hekserij. Mm-hmm. Omdat één meisje van 8 jaar een andere vrouw raar had zien doen. En vervolgens had gezegd, jij bent een heks. En dat heeft een soort van keten ontlokt.
Ontketend.
Ja, ontketend. Waarbij er uiteindelijk 24 vrouwen zijn veroordeeld. Maar dat zou komen doordat de bron die door het dorpje stroomde.
Mm-hmm.
Daar aan het begin van die bron, de oorsprong daarvan, daar groeide een schimmel. En die had waarschijnlijk het water vergiftigd, waardoor iedereen hallucinaties kreeg.
Ja.
En dat hele dorp echt helemaal gek is geworden.
Ja, of zat het in het brood?
Zat in het water.
Het zat in het water en daardoor waarschijnlijk ook in het brood. Maar er is in ieder geval iets van een schimmel die ervoor zorgde dat iedereen helemaal wappie werd.
Ja, en dat heeft er dus voor gezorgd dat die hele keten ontstaan is en er uiteindelijk 24 vrouwen zijn vermoord. Ja. Dat is toch...
Ja.
Nou ja, daar zit nog wel een soort van gevolg aan vast of zo. Een soort van reden. Maar dit is gewoon...
Ja, gewoon
jij bent een heks en...
Ja, en je bent rijk.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het ook bijzonder. Gelukkig bestaan ze niet meer. Volgens mij is het laatste heksenproces in Nederland... was rond 1700 nog wat. En uiteindelijk is degene die beschuldigd is ook niet veroordeeld. Dus rond 1700 was het echt wel klaar.
Afgelopen.
Ja.
Nou, gelukkig maar.
Ja. Nou, dat was het. We gaan door met jou.
Ja, ik ga beginnen.
Ben je er klaar voor?
Ja.
Right.
Op 12 februari 1993 gaat James Bulger, dan 2 jaar oud, samen met zijn moeder Denise boodschappen doen in het Strand Shopping Center in Bootle. En dat is dan in de County Merseyside. En dat ligt dan weer bij Liverpool, in Engeland.
Ik wou net zeggen, we zijn in Engeland.
We zijn in Engeland, dat klopt. En ze gaan van winkel tot winkel, zoals je gewoon doet in een winkelcentrum. En zijn moeder houdt James constant in de gaten, want hij is 2. Dus die moet je wel... in de gaten houden.
Zeker, ik weet hoe 2-jarigen zijn.
Ja, ik ook. En als ze bij de slager aankomen, plaatst Denise haar bestelling. En als ze heeft betaald, realiseert ze zich dat James is verdwenen.
Hmm.
In een paar minuten, en nou ja, hoe lang kan het geduurd hebben, dat het haar heeft gekost om haar portemonnee te pakken en af te rekenen, is James aan haar aandacht ontsnapt. Denise rent naar buiten en begint James te zoeken. Nou ja, het kind is 2, dus hoe ver kan het gewaggeld zijn in zo'n korte tijd?
Nou ja, ik zie het spook kijken. Het kan best een eind komen.
Het kan best een eind komen, maar oké, je gaat ervan uit dat hij gewoon weglopen is. Nou ja. Goed, verder. Als ze hem niet gelijk vindt, gaat Denise naar een beveiliger en vraagt hem om zijn hulp. De beveiliger roept de naam van James en zijn beschrijving om en vraagt iedereen in het winkelcentrum op te letten en James terug te brengen naar de servicebalie als ze hem hebben gevonden. Ja, je hoort natuurlijk wel vaker gewoon als je in de IKEA loopt
opgehaald wordt uit het kinderparadijs.
Ja, of weet ik veel, Jantje en Pietje zijn de moeder kwijt, komt ze halen bij de balie.
Ja.
Maar goed, we gaan verder. Denise maakt zich zorgen, maar verwacht dat James gewoon een ommetje is gaan maken en zo meteen door iemand wordt teruggebracht. Hoe langer het duurt, hoe groter de paniek. Het hele winkelcentrum wordt doorzocht, maar geen spoor van James. Dan is het tijd om de politie in te schakelen. De politie begint een zoektocht in het winkelcentrum en als ze daar geen spoor van James vinden, breiden ze een zoektocht uit naar buiten. Ze zoeken in de straten eromheen en ze zoeken langs een kanaal in de buurt, bang dat hij naar buiten is gelopen en in het kanaal is gevallen.
Oei.
De kans bestaat natuurlijk.
Ja.
Maar ook daar vinden ze James niet en de zoektocht gaat verder. De politie is ondertussen hard op zoek naar aanwijzingen. Ze krijgen de videobeelden van het winkelcentrum en na alles zorgvuldig bekeken te hebben, vinden ze hun eerste aanwijzing. Op de beelden is te zien dat de kleine James hand in hand met een jonge jongen door het winkelcentrum loopt, met daarnaast nog een andere jongen. We zitten in 1993, dus de beelden zijn vreselijk slecht.
Ja, pixels.
Maar, ja, maar aan de hand. En plus dat het ook nog gewoon videobanden waren. Dus die worden gewoon iedere dag opnieuw en opnieuw gebruikt. Dus de kwaliteit van de band zelf was ook gewoon slecht. Maar aan de hand van de beschrijvingen van Denise, van de kleding van James, is de politie er zeker van dat het om James gaat.
Ja.
Het is lastig op de beelden te zien hoe de jongens eruit zien. De politie schat ze een jaar 14, 15, gebaseerd op hun lengte en zo. Dat is natuurlijk moeilijk inschatten aan de hand van zulke slechte beelden. Maar ja, je moet toch wat.
Maar niemand heeft die jongens gezien? Helemaal niemand?
Nee, op dit moment niet, nee. Dit is zeg maar de eerste aanwijzing van de politie.
Ja, omdat het hele winkelcentrum op zijn kop is gezet. Dus misschien dat iemand al eerder heeft gezegd, maar wacht even, ik heb dat jochie met twee jongens naar buiten zien lopen.
Nee.
Jammer.
Denise en haar man doen op 13 februari een emotionele oproep op tv en de politie geeft een stil van de camerabeelden vrij. Na de oproep blijkt dat de jongens al eerder een poging deden om een kind mee te nemen.
Oh.
In een warenhuis in het winkelcentrum viel het een vrouw op dat twee jongens de aandacht van haar kinderen probeerden te trekken. Er staat niet hoe, maar ik stel me er zo bij voor dat ze dan hebben gezwaaid en gekke bekken hebben getrokken.
Of snoepje hebben aangeboden of
ja,
zo.
Ja, zoiets. Niet veel later merkt de vrouw dat haar kinderen, een meisje van 3 en een jongen van 2, verdwenen zijn.
Oh.
De moeder vindt haar dochter al snel, maar haar zoon is nergens te bekennen. Als ze aan haar dochter vraagt waar haar broertje is, zegt ze naar buiten met de jongen. De vrouw rent naar buiten en schreeuwt de naam van haar zoontje. Ze ziet twee jongens die proberen haar zoontje met zich mee te lokken. Zodra de jongens de moeder zien, zeggen ze tegen de jongen dat hij terug moet gaan naar zijn moeder en nemen de benen. Pure mazzel redde dus het leven van dit jongetje, maar helaas werd het James uiteindelijk fataal. Zijn lichaam wordt namelijk gevonden op 14 februari.
Een dag later.
Een dag, ja, twee dagen nadat hij verdween.
Mm-hmm. Ja, sorry, een dag later na de oproep van zijn ouders.
Ja, dat klopt, ja. Twee dagen later dus door een groepje kinderen.
Oh.
Ze vinden hem zo'n 4 kilometer bij het winkelcentrum vandaan langs een spoorlijn. James is geraakt door een trein en ik me niet voorstellen hoe vreselijk dat eruit moet hebben gezien en hoe erg het voor die kinderen is geweest. Voor een volwassene is het al erg.
Ja, het volgens mij is het überhaupt een nachtmerrie van iedere machinist ten eerste.
Ook dat, ja.
En voor iedere agent die op de plaats ter plaatse bezittingen bij elkaar moet rapen, ja. Weet ik wat allemaal. Daar is Emily. Nee, ik heb ontzettend veel respect voor deze mensen die dit moeten doen.
Ik ook. Lijkt me echt de hel op aarde.
Het lijkt me verschrikkelijk.
Ja. Voordat ik verder ga met James en zijn verwondingen, nemen we even een zijstraatje.
Oké.
Er zijn namelijk, ik weet niet hoeveel getuigen die James met de jongens hebben zien lopen.
Ja, dat zei ik net.
Maar niemand deed wat. Als de jongens het winkelcentrum uitlopen, begint James te huilen en om zijn moeder te roepen. De jongens trekken zich hier helemaal niets van aan en lopen gewoon verder richting een kanaal. Daar aangekomen laten ze James op zijn hoofd vallen, die daarbij een snee oploopt en die begint te bloeden en laten hem op de grond liggen. Er loopt een vrouw langs die James ziet liggen, maar die doet vervolgens helemaal niks.
Jezus.
Ja. En ik kan me... Nee, ik wilde zeggen, ik kan me er wel bij
Nee, je kan je er niks bij voorstellen.
De jongens zeggen tegen James dat ze hem moeten volgen en dat doet hij. Er loopt bloed langs zijn gezicht en om dat te verbergen zetten ze zijn capuchon op.
Oeg.
Mensen die langs liepen zagen nog steeds wel dat het jongetje verwond was. En één voorbijganger merkte op dat hij liep te huilen, maar niemand deed wat.
Oh nee.
De jongens nemen hem mee langs winkels, gebouwen, parkeerplaatsen. Ze lopen gewoon over de drukste straten.
En niemand die wat doet?
Niemand. Ik weet niet hoeveel mensen ze gezien moeten hebben. Wat wel zeker is, dat er minstens 38 mensen zijn geweest...
Die niks hebben gedaan.
Die niks hebben gedaan. Of ze in ieder geval gezien hebben.
Maar ik hoop dat we nu toch in een tijd leven waarbij sociale controle... Alhoewel, ik zeg het en ik begin ook te twijfelen.
Ja, ik weet niet hoe dat werkt.
Ja, dat weet ik ook niet. Ik mag toch hopen dat ik als moeder, als ik een kindje zie huilen... met zonder ouderlijk toezicht, zo jong... dat ik me daar om bekommer.
Ja, maar goed, ik ook was niet moeder.
Nee, ja, nou ja, goed. Of je nou moeder bent of niet, ik weet het niet. Misschien is dit een...
discussie voor een andere keer.
Misschien een soort verpakte boodschap van... dat we toch meer om elkaar moeten geven of zo.
Ja, en opletten.
Ja.
Oké, verder met het verhaal. Sommige getuigen herinneren zich later dat James liep te lachen... terwijl anderen zeggen dat James zich verzette en om zijn moeder riep. Eén iemand ziet een van de jongens James zelfs in zijn ribben schoppen... Yes. Maar ook die zegt er helemaal niks van. Daarna ziet iemand anders dat ze James slaan en schudden. Wat doet ze? Ze sluit het gordijn en gaat verder met haar leven.
Nee, dit is echt heel erg.
Dit is echt heel erg. Weer iemand anders, een oudere mevrouw, ziet de verwondingen van James en ziet hem huilen... Ze gaat naar het drietal toe en vraagt ze wat er aan de hand is. De jongens reageren met... Ja, we hebben hem onder de heuvel gevonden.
Huh?
Ja, en die mevrouw die is tevreden met het antwoord. En ze zegt tegen de jongens dat ze die kleine naar het politiebureau moeten brengen. De volgende getuige doet ongeveer hetzelfde... en biedt zelf aan James naar het politiebureau te brengen... zodat de jongens het niet hoeven te doen... De vrouw vraagt aan een andere vrouw die in de buurt staat... of zij misschien even op haar dochter kan letten... zodat zij even naar het politiebureau kan. Maar deze mevrouw zegt nee. Maar nu is het me echt een raadsel... waarom ze haar eigen dochter niet samen met James mee kon nemen.
Hoeveel van deze getuigen komen er nog? Want ik geloof dat ik het wel...
Ja, nou, dit is wel een beetje het einde.
Hier breekt mijn hart van.
Ja, die van mij ook. Ze gaan twee verschillende winkels binnen en komen jongens tegen die ze kennen. En als die vragen wie het kleine kind is, zegt de een dat het een van hun broertjes is... en dat ze onderweg zijn om hem thuis te brengen. Dat gaan ze natuurlijk helemaal niet doen. Ze nemen hem mee naar de spoorlijn. En ik kan hier zo kwaad van worden.
Ik ook.
Zoveel mensen die hadden in kunnen grijpen en... Weet je, van die jonge jongens snap ik dan nog misschien wel. Want ja, weet je, kleine kindjes vallen. En als je zegt van nou, dit is mijn kleine broertje... en je kent die jongens broertjes niet... dan kan ik me er nog bij voorstellen. Maar zo'n vrouw, die ik snap niet waarom kon dat kind niet mee naar het politiebureau.
Geen idee. Wel je dochter bij een andere onbekende laten.
Ja, ik weet niet of het een onbekende was. Maar ja, misschien wel.
Oké.
Ja, het is echt
heel treurig. Ja,
echt heel treurig. Zoveel mensen die iets hadden kunnen doen. Oké, terug naar James. Bij de autopsie komt aan het licht dat hij blauwe verf in zijn ogen heeft. Ze hebben hem geschopt, geslagen, gestenigd met bakstenen en keien... en hebben batterijen in zijn mond gestopt. Ten slotte slaan ze hem met een metalen pijp op zijn hoofd... wat ervoor zorgt dat zijn schedel op 10 plaatsen gebroken is... Ze vinden alle wapens langs de spoorlijn waar James gevonden wordt. Bij elkaar heeft James 42 verwondingen aan zijn hoofd, gezicht en lichaam. Zijn kleine leefje was er zo erg aan toe... dat ze niet kunnen bepalen waar James precies aan overleden is.
Die arme ouders.
Ja, het is echt, echt vreselijk. En ze denken dat hij misschien nog heel even in leven is geweest... na deze vreselijke mishandeling. Maar hij was in ieder geval overleden voordat de trein hem raakte. Dus dat heeft hij in ieder geval niet ook nog mee hoeven te maken. Niet dat het een hele grote troost is, maar
nee. Het
is tenminste iets.
Ik heb er geen woorden voor. Ik ga maar gewoon door.
Ik werd misselijk terwijl ik dit aan het researchen was. En nu heb ik ook weer een knoop in mijn maag. We gaan verder met het onderzoek. Van de camerabeelden wist de politie dat ze op zoek zijn naar twee jonge jongens... Dus ze gaan langs alle scholen in de buurt om uit te zoeken... wie er de dag van de verdwijning absent waren. Er werden een aantal kinderen ondervraagd, maar deze werden al snel van de lijst verdachten gestreept. Er waren ook mensen die zelf hun kinderen aangaven bij de politie. Zo van, joh, kijk even naar mijn kind. Misschien was hij het wel, maar ook hier schoot de politie niks mee op. Een anonieme tip zet de politie op het goede spoor. De tipgever geeft de politie twee namen, John Venables en Robert Thompson. Deze jongens waren allebei afwezig op de dag van de ontvoering. En dat is dan van school. En John is gezien met een blauwe verfvlek op zijn jas. De politie brengt de jongens thuis een bezoek en daar vinden ze op de jas van John inderdaad blauwe verf en bloed aan de schoenen van Robert. Ze worden gearresteerd en meegenomen naar het bureau. In de eerste instantie zijn John en Robert niet de hoofdverdachten van de politie, ondanks de verf en het bloed.
Niet?
Nee. De politie is namelijk op zoek naar jongens van een jaar of 13, 14, 15. Deze twee zijn pas 10 jaar oud. 10. 10.
Ja. Ja, ik zeg niks, maar het ongeloof staat op mijn gezicht.
Ja. Maar tijdens de verhoren veranderen ze van mening. De jongens zitten allebei op een ander politiebureau en worden tegelijkertijd ondervraagd. Robert geeft toe dat hij en John spijbelden op de dag van de ontvoering en dat ze in het winkelcentrum waren. John zegt in zijn interview wel dat hij met Robert was, maar niet dat ze in het winkelcentrum waren. Na een paar dagen van verhoren breekt John en bekent dat hij en Robert...
Een paar dagen?
Ja.
Heeft hij het een paar dagen volgehouden?
Ja.
Een paar dagen?
Ja. En volgens mij zeg ik dat later ook, maar ze hebben meer dan 20 uur aan audiotapes van de verhoren. Dus zo lang heeft het minstens geduurd.
Wow.
En dan niet 20 uur achter elkaar uur per dag.
Het lijkt sowieso heel bruut om kinderen zo lang te verhoren.
Maar... Ja. Maar ja, het zal wel moeten.
Ja.
Dus, maar ik denk dat ze gewoon een paar uur per dag
hebben gedaan. Ik geloof ook niet dat ik heel veel medelijden met deze twee jongetjes heb. Op de een of andere manier.
Nee. Maar ik heb een stukje audio van het verhoor.
En nee.
Ja, echt een mini stukje. Maar ja, ik wilde het toch even laten horen.
En heb ik ook de boy. En heb ik heel de man.
Jezus, dat stemmetje.
Ja, dus toen ik dit hoorde, kwam ineens het besef dat het is echt iemand van 10. Het is echt nog een kindje. Het is echt nog een kindje.
Wat zegt hij? I didn't kill someone of zoiets?
Ja, hij zegt I killed him.
Zoiets. I killed him. Oké, zullen we nog een keer luisteren anders?
Ja, doe maar.
En heb ik op de boy. En heb ik killed him.
Het klinkt een beetje als... Ik heb de ondertiteling niet even zo snel bij de hand. Maar volgens mij is het iets van... And then we took the boy.
And then we killed him.
And then we killed him. Met een Liverpools accent. Ja.
Jezus.
Maar het is echt...
Een jochie.
Een jochie. Het is echt een jochie.
Wat heeft ze bezield, joh?
Ja, geen idee. Maar ja, het is... is ook gewoon echt nog heel klein. En als je alle gruwelijkheden hoort die James zijn aangedaan... is het moeilijk om je voor te stellen dat het een ander kind was die hem dit heeft aangedaan. Terwijl John bekend, houdt Robert nog steeds vol dat hij er niks mee te maken heeft. Tijdens zijn verhoor blijft Robert onaangedaan, rustig en kalm.
Wat?
Dit levert hem bij de pers de bijnaam The Boy That Didn't Cry op.
Dit is echt bizar, joh.
Ja.
Geen traan, dus.
Nee. En af en toe een beetje krokodillentranen of heel moeilijk doen. En doen alsof je huilt, maar gewoon een soort van toneelstukje. Voordat we verder gaan met de rechtszaak... wil ik even vertellen hoe de jeugd van John en Robert eruit zag... en hoe ze opgroeiden. Ze groeiden allebei onder soortgelijke omstandigheden op. Al zaten er ook een paar verschillen in. Beide jongens hebben gescheiden ouders. Ze spijbelden allebei veel. Ze pleegden winkeldiefstal en ze waren agressief.
Met 10 jaar.
Buren vertellen later, en ik weet niet over welke van de twee jongens dit gaat... dat er hoofden van duiven werden afgeschoten met een luchtbuks... en konijnen op treinrails werden gebonden. Robert heeft 6 broers.
Wacht even. Als buurman of buurvrouw.
Ja.
En jouw buurkind doet dit.
Ja.
Dan doe je niks. Dan ga je niet met de ouders praten of...
Nou, die ouders, dat is ook weer een beetje een gevalletje apart.
Nou, dan zou ik de politie bellen.
Ja. Ja. Jij wel. Ik ook. Maar zij niet, blijkbaar.
Het is een heel raar verhaal.
Ja, het is echt een heel raar verhaal. Robert heeft 6 broers. Hij is de 1e jongste. 5 jaar voor de moord verlaat zijn vader het gezin. En alsof dat nog niet erg genoeg is, brandt hun huis na 2 weken af.
Jezus.
Het gezin zit 2 maanden in een hostel met z'n 8e en krijgen daarna een piepklein huisje toegewezen. Zijn moeder raakt aan de drank om met haar problemen om te gaan.
Nou.
Ja.
Goede oplossing wel.
Goed, hè?
Ja.
Ze brengt het meeste van haar tijd in de pub door in plaats van voor haar kinderen te zorgen. De kinderen, zonder toezicht, pesten elkaar, ze slaan, ze bijten en ze martelen elkaar.
Martelen?
Ja.
Tuurlijk.
Mm-hmm.
Lijkt wel de middeleeuwen.
Beetje. Misschien zijn het wel heksen.
Ja.
Hoewel de ouders van John ook uit elkaar zijn, is zijn vader nog wel in zijn leven, in tegenstelling tot de vader van Robert. Zijn ouders wonen vlak bij elkaar en hij brengt bij ieder de helft van de week door.
Oké.
Helaas heeft John het wel moeilijk thuis. Hij heeft een broer en een zus met een leerachterstand en zij gaan naar een speciale school. John zelf is altijd super druk en zorgt altijd voor problemen. John is ook degene met een verleden van agressie in tegenstelling tot Robert. Er wordt gedacht dat ondanks dat de situatie van John thuis veel stabieler was dan bij Robert...
Nou, hij veel stabieler. Nou ja, iets, maar het was toch ook niet leuk?
Nee, maar wel stabiel. Niet een moeder aan de drank en...
Met z'n 8 in een piepklein huisje.
Nee. En dan ook nog gewoon een vader in zijn leven. En, ja, en hij heeft natuurlijk die broer en die zus. Maar nou goed, ondanks dat het dus stabieler was dan bij Robert... Denken ze dat hij zich zo gedroeg... omdat zijn broer en zus zoveel aandacht kregen...
Ja, hij werd een
dat
beetje
hij
vergeten.
Ook een beetje... Ja, dat hij maar zich ging misdragen. Want ja, dan krijg
negatieve,
je ook aandacht.
Negatieve aandacht is ook aandacht.
Ja, precies. Goed. Beide jongens worden aangeklaagd en 9 maanden later begint de rechtszaak. Buiten de rechtszaak...
9 maanden later? Sorry hoor, dat ik je onderbreek.
Ja, 9 maanden.
Hebben die kinderen 9 maanden lang in voorarrest gezeten of zo? Mm-hmm.
Ja.
Heftig man.
Ja. Buiten de rechtszaal heeft zich een menigte van zo'n 500 mensen verzameld... die bloed van de jongens wil kunnen drinken. Mensen schreeuwden, kill the bastards and alive for alive.
Jezus.
Ja, die mensen zijn natuurlijk helemaal over de rode van het idee dat 2 van die jongetjes een nog veel kleiner jongetje iets aan hebben gedaan.
Maar het is ook zo moeilijk te bevatten.
Ja, het is gewoon echt, het gewoon, gaat gewoon niet. De ouders van de jongens werden met de dood bedreigd en ze verhuisden naar andere plekken in het land en namen een andere naam aan, want ook zij werden natuurlijk bedreigd.
Mm.
Tijdens de rechtszaak ontkennen de jongens de aanklacht van moord, ontvoering en poging tot ontvoering. De poging tot ontvoering gaat over dat jongetje en dat meisje die ze eerst probeerden mee te nemen uit het winkelcentrum. De jongens spraken niet tijdens het proces en de zaak tegen hem was grotendeels gebaseerd op de meer dan 20 uur aan opgenomen verhoren die in de rechtszaal werden afgespeeld. Ze zijn nog zo klein dat de zaal speciaal voor ze aangepast moest worden met verhoogde stoelen.
Nee.
Omdat ze anders niet over de beklaagdenbank heen konden kijken.
Het wordt... Nou,
ik... Ja.
Nou, je hoort het, ik...
Ja, spraakloos.
Ja.
De theorie is dat Robert de leiding had tijdens de ontvoering... en dat John met het idee kwam om James mee te nemen naar spoorlijn. John beschreef later dat James hem aardig leek te vinden. Dat hij zijn hand vasthield en dat hij hem op mocht pakken... tijdens de wandeling naar de plek langs de spoorlijn. Lawrence Lee, de advocaat van John, zegt later... dat Robert een van de angstaanjagende kinderen was die hij ooit had gezien. En hij vergelijkt hem met de rattenvanger van Hamelen. En ik weet niet precies waarom, maar blijkbaar omdat hij...
Zo koelbloedig
was.
Ik snap het ook echt niet.
Nee, ik snap het ook
niet. En als deze jongens niet gepakt waren... Hoe verschrikkelijk hadden deze 2 uitgegroeid dan?
Ja.
Er zijn bijna geen woorden voor.
Nee, nee. Oké, terug naar de rechtszaal.
Ja.
Aan de andere kant is het John die na een dag in de rechtszaal zijn kleren uittrekt... en roept, ik kan James ruiken.
Wat?
Het is een babygeur.
Oh, hou op zeg, ik word hier niet goed van.
Ja, ik ook niet. De openbaar aanklager komt verder met een doos met 27 stenen... een met bloed bevlekte steen, onderbroek en de roestige ijzeren staaf... waarmee James geslagen is. De patholoog besteedde 33 minuten aan het beschrijven van de verwondingen van James.
Leuk wel.
Ja. Op 24 november 1993 worden de jongens schuldig bevonden op de moord van James. Ze zijn al 11 jaar oud. Dat maakt ze... de jongste veroordeelde moordenaars van de 20e eeuw. De rechter, Justice Moreland, vertelde John en Robert dat ze een misdaad hebben begaan van, quote, ongeëvenaard kwaad en barbaarsheid, en dat hun gedrag naar zijn mening zowel sluw als zeer slecht was. Einde quote. Hij veroordeelde hen met de aanbeveling dat zij lang, heel lang, in bewaring moeten worden gehouden voor een minimum van 8 jaar. Ik weet niet wat heel lang in zijn boek betekent, maar oké. Okay.
Nou ja, ik denk dat hij de jongens wil duidelijk maken dat ze voorlopig niet meer niet meer
vrijkomen. Maar goed, een minimum van 8 jaar. Goed. Aan het eind van het proces heft hij de anonimiteit van de jongens op. Hun echte namen werden dus bekend. Want in de eerste instantie werden ze aangeduid als jonge A en jonge B.
Oh.
Ja. Want nou ja, ze zijn natuurlijk heel klein.
Ze wilden natuurlijk de
privacy bewaren van de jongens.
Precies.
En hij zei, ik deed dit omdat het algemeen belang het belang van de jongens overschreed. Er was behoefte aan een geïnformeerd debat over misdaden begaan door jonge kinderen.
Oh ja, was er behoefte aan?
Blijkbaar wel.
Niet zo dat dit wekelijks gebeurt mag kopen.
Nee, maar blijkbaar was dit dan de aanleiding. Niet veel later spreekt Lord Taylor of Gosford de straf uit. Ze moeten, zoals rechter Justice Moreland al heeft aangegeven, minstens 8 jaar zitten. In 2003 zouden ze een kans maken op vervroegde vrijlating. Zo'n beetje de halve Engelse bevolking was woedend. Maar 8 jaar voor het vermoorden van die kleine James? Dat ging niet gebeuren. De krant, de Sun, die kennen we van de zaak van Shannon, overhandigt een petitie met daarop 280.000 handtekeningen aan minister van Binnenlandse Zaken Michael Howard, in de hoop de straf van de jongens te verhogen. En het werkt.
Oh.
In 1994 wordt aangekondigd dat ze minimaal 15 jaar opgesloten moeten blijven zitten. En dit is dus een beslissing van de regering en niet van een rechter.
Dan?
Blijkbaar wel. Dan zijn ze 25 jaar als ze daadwerkelijk worden vrijgelaten. Na het proces werd Robert in het Barton Moss Secure Care Center in Manchester geplaatst. John ging naar het Vardy House bij de beveiligde eenheid Red Bank in St. Helens in Merseyside. Dus de county waar het gebeurd is. Dit zijn zeg maar half gevangenis, half rehabilitatiefaciliteiten. Hier leerden de jongens hun eigen naam en identiteit verborgen te houden. Ze kregen goed te eten, tv's op hun kamer, videospelletjes, films, alles.
Waarom?
Ja, dat weet ik niet. En als je dit aan de Engelse bevolking vraagt wat ze daarvan vinden...
Ik denk dat ik het antwoord wel weet.
Ja. En alle twee krijgen ze 1-op-1 bijles om hun diploma's te halen.
Tuurlijk.
Roberts kamer lijkt op een gewone jongenskamer... met posters van de voetbalclub van Liverpool aan de muur... een Liverpool-dekbed overtrek. Hij had een computer. Ze kregen merkkleding en ze mochten gewoon naar buiten om te winkelen.
Wie betaalt dit allemaal? De staat.
De staat. A.k.a. de belastingbetaler.
Mm.
Dus ze mochten gewoon naar buiten om te winkelen. Ze gingen naar voetbalwedstrijden. Nee, en ze mochten familie zien. Robert mocht gewoon na een jaar al naar buiten. En hij ging 1 keer per maand naar het zwembad. En op de terugweg kreeg hij McDonald's. Nou, je kan je voorstellen dat zodra mensen dit hoorden... dat gingen ze echt over de rooien.
Ja.
Ja, weet je, kleine James is dood. En zij zit in een soort van hostel... achtig
beetje geval, te gamen.
Een beetje te gamen en een beetje 1-op-1 begeleiding te krijgen. Terwijl er, ik weet niet hoeveel duizenden kinderen uit arme gezinnen... die hebben geen Liverpool poster, want dan kunnen ze niet betalen. Of een bijlesleraar.
Of een PlayStation.
Of een PlayStation of films. De locaties waar ze zaten werden pas na hun vrijlating bekendgemaakt. De ouders van John bezochten hem regelmatig. De moeder van Robert ging elke 3 dagen bij hem langs. Het wordt gezegd dat John goede vooruitgang heeft geboekt bij Red Bank... waardoor hij de volle 8 jaar daar gezeten heeft... ondanks dat de faciliteit eigenlijk alleen voor kortdurende hechtenis was. Dus normaal is het dan 1 jaar of 2. Maar hij bleef gewoon 8 jaar zitten. Gezellig.
Tuurlijk, hè?
Ja. En van beide jongens wordt vermeld dat ze leden aan posttraumatisch stresssyndroom.
Natuurlijk.
Vooral, ja, vooral John had hier heel erg last van. Ze hadden last van nachtmerries en flashback naar de moord op James. Nou, misschien hadden ze dan toch nog een soort van geweten? Of zo?
Maar ik mag toch hopen dat deze jongens wel geleerd hebben... nou ja, weet ik veel geleerd. Hebben deze jongens überhaupt straf ervaren?
Nou, zo voelt het niet, nee.
Nee.
Nee. En want nou, het enige wat verder vertoonden ze in al hun tijd daar helemaal geen agressie of afwijkend gedrag verder. En ze dienen hun tijd rustig en zonder incidenten uit. Dus op zich hebben ze daar wel dat hele moeilijke gedrag een beetje laten varen.
Maar die jongens die zijn nooit getest of zo door een psycholoog of een gedragstherapeut? Of
ja, zoiets. Volgens mij wel. Maar heel veel informatie is natuurlijk ook helemaal niet naar buiten gebracht, omdat ze ten eerste heel lang anoniem zijn gebleven. En daarna is wel hun identiteit bekendgemaakt. Maar ja, het zijn natuurlijk minderjarige jongens.
Ik vind het heel moeilijk.
Ja. Goed.
Verder en helemaal dat je niet weet waarom. Kijk, als ze nou nog drugs hadden gebruikt of zo. Ja, ik weet niet hoe jongens van 10 daar aankomen, maar stel dat.
Ja.
En het gaat natuurlijk helemaal verkeerd in die koppies. Dan heb je nog een soort van reden of zo. Maar dit is gewoon zo random, lijkt wel.
Ja.
Ze hadden een moordplan en dat hebben ze uitgevoerd. En daarna was het oké.
En nu jij zegt moordplan, schiet me in één keer iets binnen wat niet in mijn notities staat. Maar volgens mij was eerst het plan om hem voor een auto te gooien.
Wat? Dat maakt het niet veel beter.
Nee. Nee. Nee.
Oké.
Verder met het verhaal. In 1999 gingen de advocaten van John en Robert in beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat het proces van jongens niet onpartijdig geweest was, omdat ze te jong waren om de procedure te volgen en een volwassen rechtbank te begrijpen.
Ja, wat moeten ze dan doen?
Ja, geen idee. En dan moet ik even diep in mijn geheugen graven. Maar volgens mij is 10 ook de leeftijd waarop je in Engeland veroordeeld kan worden als crimineel.
En ze waren daarvoor, 11, dus.
En daarvoor, ja, ze waren. Maar ja, op het moment dat het gebeurde, waren ze 10. Dus het was wel gewoon legaal.
Ja, precies.
Het Hof verwierp hun bewering dat het proces een onmenselijk en vernederende behandeling was.
Wat?
Ja, dat het Hof is het dus niet met ze eens.
Nee, oké. Okay.
Ja?
Ja, ja, oké. Okay, ja.
Maar, ja, nee, niet eens.
Nee, oké. Okay.
Maar ze handhaafden wel de bewering dat ze door de aard van de gerechtelijke procedure niet waren gehoord. En wat ze daarmee bedoelden, het is heel technisch.
Geneuzel.
Wat wel belangrijk is, het Hof oordeelde ook dat de tussenkomst van Michael Howard, die van de petitie, had geleid tot een tezaakje sterk geladen atmosfeer, wat resulteerde in een oneerlijk oordeel. Op 15 maart 1999 oordeelde de rechtbank in Straatsburg met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen dat er sprake was van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens met betrekking tot de eerlijkheid van het proces tegen de jongens.
Wacht, ik snap hier geen bal van. Dus wat? Is het nou wel of niet eerlijk gegaan?
Nee, het is niet eerlijk gegaan.
Oh, oké.
En dat komt ook door die Michael met zijn petitie.
Oh ja.
Want de regering heeft dus een besluit genomen, terwijl dat eigenlijk helemaal
onder
niet
druk van het volk.
Ja, terwijl een rechter is daar dus niet aan te pas gekomen.
Nee, precies. Dus ik vond het al een beetje vreemd, want een rechter is toch gewoon een soort van eindverantwoordelijke, om het maar zo even te zeggen.
Ja. Dus hij is gewoon, en waarschijnlijk ook een soort met politieke campagne in zijn achterhoofd.
Ja, ja.
Om maar aan de wil van het volk te voldoen, heeft hij.
Maar ondanks dat het dan misschien niet helemaal eerlijk is geweest, dit is zo gruwelijk, deze moord.
Ja.
Ja, wat ga je eraan doen dan nog?
Ja, nou ja, goed.
Je gaat me toch niet vertellen dat de jongens een schadevergoeding hebben gekregen?
Nee. Nee, dat ga ik je zeker niet vertellen. Maar ik ga wel verder met mijn verhaal. In september 1999 gingen de ouders van James in beroep bij het Europees Hof.
Tuurlijk. Oh, nee, wacht. Sorry,
dit zijn
James.
De ouders van James. Ja, dus Denise en haar man.
Ja, sorry, ik was in de war met de
John en Robert's ouders. Nee, ja. James.
Nee, oké, gelukkig.
Ja,
dat mag.
Zij gingen dus in beroep bij het Europese Hof, maar slaagden er niet in de rechtbank ervan te overtuigen dat een slachtoffer van een misdaad het recht heeft om betrokken te zijn bij het bepalen van de straf van de dader. Dus zij hadden eigenlijk inspraak willen hebben in hoe lang iemand vast had moeten blijven zitten.
Dat snap ik, maar dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt.
Dat klopt en het Hof heeft daar ook niet mee ingestemd.
Nee, precies.
De zaak van het Europese Hof heeft ertoe geleid dat de nieuwe Lord Chief Justice... ze hebben daar ook allemaal van die Lord... en ik zie ook de hele tijd van die mensen met van die witte pruiken op hun hoofd. Die hebben ze daar nog steeds trouwens in de rechtbank in Engeland.
Okay.
Maar Lord Chief Justice, Lord Wolf, heeft de minimumstraf herzien. In oktober 2000 adviseerde hij de straf te verlagen van 10 naar 8 jaar... en voegde eraan toe dat de instellingen voor jonge gedetineerden voor een bijtende atmosfeer zorgden. Wat hij daarmee bedoelde, weet ik ook niet. Maar hij verlaagt dus de straf.
Joepie. Ja. Goed nieuws, man.
Mm-hmm. Ja, en in juni 2001 oordeelde het paroolbestuur na een evaluatie van 6 maanden... dat de jongens niet langer bedreiging vormden voor de openbare veiligheid... en konden worden vrijgelaten omdat hun minimumstraf... in februari van dit jaar was verstreken. De minister van Binnenlandse Zaken, David Blanket, keurde de beslissing goed... en een paar weken later werden ze vrijgelaten na 8 jaar te hebben gezeten.
Ja, in een soort van...
Chill-modus. Chill-modus, ja. Hebben scholing gehad, goede scholing ook. Merkkleding gedragen, nou, noem maar op.
Ik zit hier nee te schudden hoor, maar...
Ja. Beide jongens kregen een nieuwe identiteit en verhuisden naar geheime locaties... Tuurlijk. In het kader van een soort van getuigenbeschermingsprogramma... maar ja, dan voor daders. Dus.
Tuurlijk, hè?
Ja. Ze kregen nieuwe burgerservice-nummers... kwalificatiecertificaten van school en zo... Mm-hmm. Medische dossiers, nou, alles. En ik hoorde in de video van mijn favoriete vriendin Eleanor Newell... die ook de zaak van Shannon heeft besproken... dat het blijkbaar tussen de 250.000 en 700.000 pond kost... om iemand een nieuwe identiteit aan te meten.
Hm.
250.
Ja, ik hoor je hoor.
Een kwart miljoen. 700. Bijna een miljoen. Blanket voegde zijn eigen voorwaarden toe aan de voorwaarden van de vrijlating. Hij wilde dagelijkse updates over de acties van de jongens ontvangen. Nou, daar schieten we ook wat mee op.
Nou...
De rest van de voorwaarden van hun vrijlating bestonden uit de volgende. Ze mochten geen contact opnemen met elkaar of de familie van James. Ze mochten de regio Merseyside niet bezoeken... en ze moesten zich aan een avondklok houden... en ze moesten zich regelmatig melden bij een reclasseringsambtenaar. Als ze de regels overtreden of om wat voor reden dan ook... als gevaar voor de samenleving worden beschouwd... kunnen ze worden teruggestuurd naar de gevangenis... Na de rechtszaak werd er een verbod opgelegd aan de media... waardoor details over John en Robert niet gepubliceerd konden worden. Het wereldwijde bevel bleef van kracht nadat ze werden vrijgelaten... zodat hun nieuwe identiteit en locatie niet bekendgemaakt konden worden.
Maar deze jongens zijn 18 ondertussen.
Ja.
Dan mag het toch wel een keer zover zijn dat je identiteit gewoon onthuld wordt?
Nee, natuurlijk niet. Ze hebben net een nieuwe gekregen voor 2,5 ton.
Ja, maar ja, dan maar niet een nieuwe identiteit. Dat is dan gewoon de consequentie die, waar je mee moet leven.
Nee.
Als dader.
Nee.
Ik snap hier helemaal geen bal van.
Nee, ik ook niet.
Ik ben een beetje chagrijnig van.
Ja, ik ook. Maar goed, Blunkett verklaarde... dus dat is die de minister...
Mm-hmm.
verklaarde in 2001, quote... het bevel werd verleend omdat er reële en sterke mogelijkheid was... dat een identiteit bekend zou worden. Nou ja, de.
Ja.
Maar goed, dat is nog niet alles. Nog geen 9 jaar na zijn vrijlating gaat John de mist in... en gaat terug naar de gevangenis. In de eerste instantie wordt niet bekendgemaakt waarom. Later komt naar buiten dat hij vastzit voor het bezit van kinderporno. Blijkbaar had hij 57 afbeeldingen gedownload... in een periode van 12 maanden... en hij verspreidde deze foto's ook.
Maar met zijn nieuwe identiteit.
Met zijn nieuwe identiteit. Tijdens de rechtszaak geeft hij toe schuldig te zijn en krijgt 2 jaar celstraf. Ook komt aan het licht dat hij zich in een chatroom voordeed als een 35 jaar oude vrouw, genaamd Dawn, die opschept over het misbruiken van haar eigen kind in de hoop om nog meer foto's te bemachtigen. Een soort van Pokémon plaatjes ruilen of zo.
Tuurlijk.
Blijkbaar was hij in 2008 ook al van het rechte pad... want toen was hij betrokken bij een dronken gevecht... en niet veel later wordt hij gepakt met cocaïne. In juli 2011 komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating... maar hij wordt niet vrijgelaten en moet nog een jaar langer zitten.
Nou, dat zal hem leren.
Ja, In mei 2011 wordt bekend dat John opnieuw een nieuwe identiteit krijgt.
Jezus Christus, is het nou klaar?
Ja, en ik weet dus niet of dit dan hiervoor is of dat er nog een keer iets gebeurd is. Dus nou ja, hij krijgt in ieder geval tot twee keer toe een nieuwe identiteit van belastinggeld. In ieder geval, zijn identiteit wordt bekendgemaakt door een man die zijn foto plaatst op een website waar pedofielen op staan met een foto en zijn nieuwe naam. En ik denk dat dat een soort van, in Amerika heb je van die sex offender list.
Ja.
Ik denk dat het zoiets was.
Ja, precies. Dan kun je zien, voor als je niet weet wat het inhoudt,
ja.
Of er bij jou in de buurt een pedofiel woont.
Ja, klopt. In november 2011 wordt besloten om John langer in de gevangenis te houden, omdat hij blijkbaar toch zijn nieuwe identiteit niet verborgen kon houden. Uiteindelijk wordt hij op 3 september 2000 vrijgelaten. Dus, was dit het dan?
Nou, ik denk het niet, hè?
Nee, natuurlijk niet.
En hoe is het met die andere eigenlijk?
Daar komen we zo. Op 23 november 2017 wordt hij weer opgepakt voor het bezit van kinderporno. In 2018 wordt hij aangeklaagd. Deze keer is hij in het bezit van 1170 afbeeldingen. Hij krijgt 3 jaar en 4 maanden gevangenisstraf opgelegd. In 2019 komt er naar buiten dat er wordt overwogen om John naar het buitenland te verhuizen. Naar bijvoorbeeld Canada, Australië of Nieuw-Zeeland. Omdat het zo duur is om steeds een nieuwe identiteit voor hem te maken.
Maar waarom doen ze dat dan de hele tijd?
Ja, geen idee. Maar de minister van Nieuw-Zeeland zegt dat ze zich beter de moeite kunnen besparen, want ze laten hem toch niet binnen.
Nee.
En ik hoop dat Australië en Canada hetzelfde doen.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, en voor zover we weten, en dan hebben we alles over John gehad nu. Voor zover we weten heeft Robert zich sinds zijn vrijlating keurig gedragen en leeft hij nog steeds onder zijn eerste nieuwe identiteit. Hij schijnt een hele lange relatie te hebben en met een man. En hij heeft gewoon nu gewoon...
Met een man?
Met een man.
En hij was toch degene die het plan had gemaakt?
Ja, dat zeiden ze, ja.
Jezus.
Ja, maar ik was nog niet helemaal klaar. Ik heb nog een klein staartje aan dit verhaal.
Wil ik het weten? Ik denk het niet eigenlijk.
Nou ja, het gaat niet meer over John en Robert. Dat kan ik je in ieder geval mededelen.
Nou, vertel me dan.
Ik heb nog een lijstje extra's. In 2010 krijgt een jongen van 19 een straf van 3 maanden voorwaardelijk, omdat hij op Facebook zet dat een van zijn voormalige collega's Robert Thompson is. Dat was niet zo, maar volgens de rechter heeft de jongen zijn collega in gevaar gebracht door dit te zeggen. Want als mensen dus geloven dat de jongen echt Robert is, ja, dan wordt hij dus gelinched als het bekend wordt.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ja. In 2012 wordt er iemand opgepakt die een Facebookgroep gemaakt heeft met de naam What Happened to James Bulger is Fucking Hilarious.
Nou, okay, ik ga hier niet eens op reageren.
Daar is natuurlijk helemaal niks hilarisch aan. Dus hij wordt opgepakt, zijn computer wordt in beslag genomen voor verder onderzoek. In 2013 kregen 2 mannen voorwaardelijke straffen van 9 maanden... omdat ze foto's publiceerden die claimden van Robert en John te zijn op Facebook en Twitter. De posts werden gezien door minstens 24.000 mensen. Maar dat zijn dus niet de echte foto's. Dus er worden dus gewoon 2 andere mannen in gevaar gebracht door dit te doen.
Ja.
En er zijn dus 24.000 mensen die dus dat gezien hebben. Er is een andere man en hij krijgt ook een voorwaardelijke straf van 14 maanden... omdat hij een foto op Twitter postte met daarbij dat het een foto van John was. Nou, hetzelfde verhaal dus.
Mm-hmm.
In 2016 krijgt een vrouw een celstraf van 3 jaar... omdat ze zich op Twitter voordeed als de moordenaars van James. En haar Denise, dus de moeder van James, tweette dat ze James de geest was.
Wat?
Ja.
De... Heck.
Ja, dus die vrouw dacht, weet je, doe eens leuk. Ik doe alsof ik James ben.
Heel
en ik ga
leuk.
Naar zijn moeder tweeten.
Ik zou deze vrouw,
We willen helemaal niks met deze vrouw te maken hebben.
Nee, ik wilde zeggen eigenlijk, ik zou deze vrouw niet 3 jaar wegzetten, maar 30 jaar.
Ja.
Want hoe haal je het in je hoofd?
Ja, geen idee. Er wordt nog een andere man opgepakt voor het stalken van Denise. Want die heeft het nog niet zwaar genoeg. En die krijgt 26 weken.
Tuurlijk.
Ja. En in 2019 krijgt de actrice Tina Malone een voorwaardelijke straf van 8 maanden... omdat ze de identiteit van John op Facebook zet.
Maar de echte?
Ja, denk het.
Hoe komt ze daar nou weer aan dan?
Ja, dat weet ik niet. En dan de laatste, echt de allerlaatste en de meest recente. In januari van dit jaar krijgt een vrouw van 53 een gevangenisstraf van 8 maanden... omdat ze in 2017 een foto van de zogenaamde John op Facebook postte met daarbij: deel dit zoveel mogelijk. Oh nee, dat is niet het allerlaatste. Ik wil namelijk wel even op een vrolijke noot eindigen, zover dat kan. Toen James verdween, was Denise zwanger van haar tweede kindje.
Mm-hmm.
En dit jaar is bekend geworden dat ze voor het eerst oma wordt.
Nou.
Dus dat is in ieder geval haar andere zoon, Mickey, die wordt nu voor het eerst vader. Dus zij krijgt nu de eerste kleinkind.
Ja, ja. Nou, dat is...
Ja, het dat, is niet veel.
Nee.
Het blijft vreselijk, het is vreselijk. En blijkbaar vechten ze hier dus nog steeds tegen. Zoveel jaar later, omdat die John maar de hele tijd op blijft duiken. En als het John niet is, dan zijn het wel andere mensen die ervoor zorgen dat er weer ellende opgerakeld wordt.
Ik ben even sprakeloos.
Ja, er valt verder ook niet heel veel over te zeggen.
Ik zit me even in Denise te verplaatsen als dit mijn kind was geweest.
Ja, en het is echt een hartverscheurend verhaal. Het is echt heel erg. Maar ik hoop wel dat we hier misschien de les van kunnen leren om op onze omgeving te letten. Als je denkt dat er iets niet in de haak is.
Ja, en nu helemaal in deze tijden. Je hebt nu toch ook bij de apotheek die oproep masker 19 voor als het niet goed gaat met je. Dat je dan hulp kunt vragen op deze manier. Omdat huiselijk geweld eigenlijk helemaal niet zichtbaar is op dit moment.
Nee, dus dan kan je inderdaad naar de apotheek en dan om masker 19 vragen. En dan zorgen zij dat je hulp krijgt.
Ja.
En daarop aansluitend, vermoed je nou huiselijk geweld om je heen bij je buren, je zus, je broer, je ouders, maakt helemaal niks uit. En je wil graag advies en hulp, dan kan je contact opnemen met Veilig Thuis. En dan kan je ze bellen op 0800 200. En ze zijn iedere dag bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Van 9 tot 5. En we hebben ook jongere luisteraars, weet ik. Onder de 18. En als er bij jou nou thuis wat aan de hand is, dan kan je contact opnemen met de kindertelefoon. Of bellen met 0800 0432.
En we hebben ook nog de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
Ja, ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. En daar kan je gewoon alles nakijken. En daar staan alle telefoonnummers. En ook over wat masker 19 betekent.
Oké, nou, doe dat vooral. Blijf er niet mee rondlopen.
Nee, pas gewoon op elkaar.
Ja.
Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die we nu
kunnen geven. Dat denk ik.
Ja.
Oké, nou, volgende week iets minder heftig graag.
Ja, ik ga volgende week wat anders doen. Ja. Misschien een leuke oma die zeep maakt.
Nou, dat had nog wel een soort van vrolijke noot, ondanks dat het een heel raar verhaal was.
Ja, er zaten gewoon zoveel rare dingen in. Maar ik beloof dat het volgende week iets luchtiger wordt.
Oké, gelukkig. Want ik ben zo hormonaal als een bushokje.
Een bushokje? Hebben die hormonen?
Ja, okay. Dus het komt best wel heftig binnen allemaal.
Ja.
Ik ga denk ik nog even een avondwandelingetje maken of zo.
Ja, is misschien wel een goed idee.
Ja.
Oké, jongens.
Nou, dat gebeurt ook nooit. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Ja. Tot volgende keer.
En onthoud,
blijf in het licht.
Want je weet nooit wat er in de duister op je wacht.